leuk, Joost, dat je mee wil werken aan deze podcast. Misschien is het leuk als je jezelf eerst even voorstelt.
Ik ben Joost Veldman. Ik ben 49 jaar oud. Ik woon in Amsterdam en ik heb een textielimportbedrijf. Wij maken kleding voor allerlei grote winkelketens in Europa. En zoals heel veel bedrijven wordt ook de kledingindustrie heel hard geraakt door de coronacrisis. Voor ons is de coronacrisis inmiddels, even kijken, is half december begonnen. Dus bijna 3 maanden oud, of ruim 3 maanden oud. Dat begon natuurlijk in China met het feit dat daar fabrieken dicht gingen en vervolgens hele regio's op slot. Toen trok het naar Italië, waar we ook produceren. En ook daar ging alles op slot. En uiteindelijk eindigt het in Nederland en zit heel Europa op slot. En dus eerst is onze aanvoer is gestokt en konden er geen orders meer plaatsen. En nu merk je omgekeerd dat al onze klanten in heel Europa dicht zijn. Dus de magazijnen staan vol, de winkels staan vol. En er kan niets meer bij. Dus het afleveren stopt. Dus je merkt in een bedrijf als het mijne dat de economie werkelijk tot stilstand komt. Heel letterlijk.
Ik kan me voorstellen dat je hebt kleding laten maken die in die winkels moet belanden. Je zegt Die winkels zitten vol en veel van die winkels zijn ze langzamerhand ook dicht, vermoed ik. Ja. Kan je een beeld geven over hoeveel we het dan hebben? Over hoeveel kleding hebben we het dan?
Ik denk dat je inmiddels moet voorstellen dat als je bij ons in de magazijnen kijkt, dat je het over 3-4 voetbalvelden, 3 hooggestapelde pallets hebt.
En dat is dan alleen van jouw bedrijf?
En dat is alleen van mijn bedrijf. Er is standaard al een overschot aan kleding in de wereld. Dus het is niet zo dat we een tekort hebben. Maar als er niks verkocht wordt, dan neemt het overschot alleen maar toe. En ik denk dat als je nu door, en zeker door een stad als Amsterdam, waarin toch vrijwel alle winkels nu gesloten zijn, rijdt en je kijkt naar binnen, dan zie je dat ook werkelijk, dat er gewoon hele winkels vol hangen met spullen die over 3 maanden voor een heel groot gedeelte van hun waarde verloren hebben. En dat is natuurlijk heel pijnlijk. Pijnlijk om te zien. Het is natuurlijk pijnlijk om je te beseffen dat het zo'n vluchtig product is. En het is economisch gezien voor die bedrijven een totale, die steven af op een totale ramp, om het maar zo uit te drukken. Mm-hmm. Dus dat is voor heel veel mensen, gaan dat voelen de komende periode. Ja.
Op wat voor manieren denk je dat?
Ik denk dat je een kaalslag in winkels gaat zien. En dat zal een tijd duren voordat dat weer goed komt. En dat gaat uiteindelijk tot banen kosten. Veel mensen hun baan kosten. Wereldwijd, denk ik ook. Dus niet alleen in Nederland, maar ik denk dat dat door de hele wereld een rol gaat spelen.
Als je kijkt naar jouw keten, hè, waar jij onderdeel van uitmaakt. Dan heb je net beschreven die kaalslag in winkels en het verlies van banen. Hoe zit dat aan de andere kant waar jij je kleding vandaan haalt?
De confectieketen is een hele lange keten. Die begint, als je het hebt over katoen, op plantages eigenlijk overal waar katoen geteeld wordt. Dus van Amerika, India, Oezbekistan. Dat zijn niet de rijkste mensen op aarde, om het maar zo uit te drukken. En die worden dus, als daar een crisis uitbreekt en er wordt minder gekocht, dan hebben die mensen gewoon letterlijk niet meer te eten in veel gevallen. Dan gaat die katoen naar de productielanden. En dan heb je het over China, Pakistan, Bangladesh, India. Als grootste landen eigenlijk. In Europa heb je het dan over Turkije. En Turkije is dan niet echt Europa. Maar laten we dat maar bij Europa rekenen en Italië. Als je een land als Bangladesh kijkt. Daar zorgt deze crisis er nu al voor. Dat fabrikanten heel angstig gaan hun klanten vragen. Je gaat mijn goederen toch wel afnemen. En daar gaat een crisis als deze gewoon, daar wordt letterlijk gesproken over 4,1 miljoen mensen alleen al in Bangladesh die honger gaan lijden op het moment dat het misgaat in de confectie. En dan heb je het niet over die andere productielanden gehad, dus dat gaat gewoon hele grote consequenties hebben op het moment dat we als wereld daarin geen verantwoordelijkheid kunnen of willen nemen. En daar heb je natuurlijk als individueel klein Nederlands bedrijfje maar heel beperkte invloed op. Maar het is wel iets wat heel breed speelt. Als mijn klanten niet betalen, kan ik mijn leveranciers niet betalen. Kunnen die geen lonen betalen en zo schuiven we de problemen, worden de problemen de keten ingeschoven. Uiteindelijk worden daar heel veel mensen daar is het kans dat er heel veel mensen slachtoffer van worden. Mm-hmm. En dan heb je nog gewoon het fysieke feit dat als je naar een land als Bangladesh kijkt, daar wonen mensen zo dicht op elkaar. Dat zit nu in een lockdown voor een week. Daar is de gezondheidszorg dus zeker voor de grote massa dusdanig slecht dat als daar corona uitbreekt, dan heeft de wereld gewoon een serieus probleem. En ik denk dat dat gaat gebeuren. Dus wij gaan over een maand of twee waarschijnlijk allemaal weer een soort van normaal over straat. Hè? De situatie zoals je die in China meemaakt. Dat zal in dat soort landen wellicht veel ingewikkelder zijn. Dus dan duurt de coronacrisis voor bedrijven als het mijne, voor mijn collega's en voor mijn hele sector. En zo voor nog een aantal andere sectoren overigens ook. Gaat gewoon een heel jaar duren, denk ik. Voordat we daar overheen zijn.
En nou, we noemden je net, als we daar als samenleving of als keten geen verantwoordelijkheid voor nemen. En ook dat dat voor jou als klein, relatief klein Nederlands bedrijfje in zo'n enorme wereld. Hoe probeer jij verantwoordelijkheid te nemen?
Wat je probeert is om aan je verplichtingen te voldoen naar je eigen samenleving. Dus je doet geen beroep op noodmaatregelen als je die niet nodig hebt. Ook naar je leveranciers, door ze wel te betalen, door oplossingen te zoeken voor orders, door dingen niet te cancelen, door met klanten in onderhandelingen te gaan. Dat is voor mijn eigen bedrijf goed, maar daarmee ook voor mijn leveranciers. In zo'n keten is degene die het zwakste presteert, is gewoon de zwakste schakel en die bepaalt de performance van de volgende. Dus als ik het voor elkaar krijg dat mijn klant mijn goederen afneemt, dan kan ik mijn leverancier betalen en dan loopt de keten door. Maar dat wordt nu wel heel ingewikkeld. Ja, dat kun je wel stellen. Ingewikkeld.
Ja. Nou heb jij dus een heel netwerk in landen waar van alles nog wat geproduceerd wordt. En waar ze ook vrij snel hele productieketens voor iets anders op kunnen zetten. Ja. Kan jij een rol spelen voor wat er nu hier nodig is?
Ja, daar doen we ons best voor. Het lijfsbehoud, gewoon omdat dat goed is voor het bedrijf, dat mensen ergens mee bezig zijn. En omgekeerd omdat het voor de samenleving goed is. Dus het voelt hier alsof de economie stilstaat, alsof er niets gebeurt. Maar in een productieland als China, wat op het ogenblik het enige echte productieland is wat volop draait, daar is een soort van goederenoorlog aan de gang. Rondom met name medische en dan met name beschermingshulpmiddelen. Dan hebben we het over het veelbesproken onderwerp in ons land is mondkapjes. Nou, dat is zo'n typisch Chinees product. Daar is een tekort aan in de hele wereld. En China, en hoe wrang het ook is, maar met name de regio Wuhan, is van oorsprong de mondkapjesregio in China. Dus wij proberen betrouwbare mondkapjes te organiseren voor overheden, huisartsenpraktijken, dat soort mensen. Een andere vraag die we gekregen hebben was toen wij met de mondkapjes aankwamen, was iets van ja, iedereen doet al mondkapjes, dus joh, maak je niet zo druk. Kun je niet wel richten op iets wat we ook moeilijk kunnen krijgen en dat zijn operatieschorten en dat is nu gelukt, dat gaan we nu doen. Dat kunnen we doen omdat we in China met mensen samenwerken waarvan er toevallig één getrouwd is met een medisch specialist die heel hoog in de boom zit bij de Chinese overheid als het gaat om medische zorg. En die daardoor een betrouwbaar netwerk heeft. En daar kunnen wij gebruik van maken. En zelfs dan is het al moeilijk in deze situatie waarin de hele wereld bovenop China springt om dit soort materialen te krijgen, om betrouwbare productieplekken te vinden.
Lijkt me een hele opgave.
We kunnen er niet zelf niet heen. Hè? Dus iemand anders voert die opgave uit. Het is alleen wel het coördineren ervan, het aansturen en de zorg dat de juiste gegevens over water komen is heel ingewikkeld. Het geeft ook aan hoe lastig het is als je een overheid hebt die gewoon functioneert als de onze, een betrouwbare overheid, hè, met mensen die op een betrouwbare manier handelen, met een betrouwbaar gedegen manier handelen,
die kunnen in dat soort omgevingen heel slecht acteren. Want die hebben niet de... Je moet eigenlijk een soort van cowboy mentaliteit hebben. Wil je dit voor elkaar krijgen? En dat kan als overheid niet. Die keuze kun je niet maken. Want je wilt als overheid betrouwbaar en iedereen moet een kans. En dat soort dingen hebben. Dus daar kunnen bedrijven als het mijne, maar ook heel veel andere bedrijven bij helpen. En daar wordt steeds, ik denk, steeds beter gebruik van gemaakt. Dat moet altijd even op gang komen. En dan moet zo'n bureaucratie moet zich omschakelen naar een soort van coördinatiecentrum. En daar is men nu heel hard mee bezig.
Nou plaatsen we deze podcast in de rubriek Waar zie jij God? Als je naar de afgelopen weken die nu achter ons liggen kijkt en hoe je nu over bent gestapt naar andere producten. Waar zie jij, wie of wat God dan ook mag zijn hoor, waar zie je dat dan in terug?
Ja, je vraagt het aan een ongelovige, hè? Ik denk dat wat heel goed is, mooi is om te zien, en dat zie je niet alleen maar bij wat wij aan het doen zijn, maar dat zie je heel breed, is dat er een soort van saamhorigheid onder mensen ontstaat. Er ontstaat niet een nieuwe orde, denk ik, maar wel een nieuw besef van hoe je tot elkaar verhoudt. Er ontstaat ook een nieuw besef dat het leven kwetsbaar is. Ik denk dat mensen dat nu aan de levende lijve ondervinden. Mensen moeten zich anders tot elkaar verhouden, op meer afstand, letterlijk. Ik denk in veel gevallen ook figuurlijk op meer afstand, omdat mensen door alles wat om hen heen gebeurt en de ongrijpbaarheid een soort van in zichzelf gekeerd raken. Het is letterlijk stil op straat, mensen praten zachter. Ja, misschien is dat wel eens goed voor de mens, zo'n jaar. Het is voor de wereld, de wereld zeker goed. Voor de economie is het heel slecht. Of het op de lange termijn voor de mens goed is, weet ik ook niet. Maar het geeft wel een ander perspectief. En ik denk dat ook heel mooi is. Hè? Mensen, de plaatsen teddyberen in de ramen als speurtochten voor kinderen. Dat had je toch 5 maanden geleden niet voor kunnen stellen dat in het centrum van Amsterdam een succes zou zijn. Mensen staan geduldig op 1,5 meter afstand van elkaar voor de supermarkt te wachten. Nou, daar had je half december is om moeten komen in een supermarkt, dat mensen geduldig naar elkaar de ruimte gaan. En aan al die hele negatieve aspecten zit daar dus ook een positieve kant aan. En ik denk, het zal niet allemaal veranderen in de toekomst, maar ik denk wel dat we straks een wereld voor en na corona krijgen. Letterlijk omdat het lang gaat duren voordat de littekens die nu ontstaan geheeld zijn. Voordat de wereld weer functioneert zoals ze daarvoor functioneerde. We zijn echt wel een aantal maanden, zo niet een jaar verder. En dat dan veranderen mensen. En ik denk dat wij de generatie worden die later tegen zijn kinderen zal zeggen, nou, dat jaar dat was een soort van rampjaar in de mensheid. Maar in die tijd waren we ook meer samen dan ooit tevoren. Dat, ja, als je dan over God hebt, dan zou ik zeggen, dat is denk ik misschien het voordeel wat we nu meemaken. En laten we hopen dat er wat van blijft hangen. Dat alle support die gegeven wordt, dat iets blijvends wordt. En ik denk dat het wel aansluit bij een generatie twintigers die al een ander toekomstperspectief hadden dan dat wij allemaal hadden. Die al veel minder aan bezit gebonden zijn dan dat wij waren. Daar past misschien wat nu gebeurt wel heel erg bij. Dus misschien verandert de wereld wel echt. Laten we het hopen dat hij een klein beetje verandert.
Laten we het hopen dat hij een klein beetje verandert. Je hebt als lied uitgekozen Don't Leave Me This Way van de Communards. Omdat het al de hele tijd in je hoofd zat, schreef je. Ja. Wat doet het met je?
Mensen moeten zich, of we moeten ons allemaal, op een andere manier met elkaar leren verhouden. Leren omgaan. Het op afstand gedag zeggen, het niet met grote groepen bij elkaar, het geen fysiek contact. Het doet mij heel erg denken, ik ben van 71, dus ik ging voor het eerst uit in Amsterdam eind jaren 80. En dat was midden in het AIDS-tijdperk. En dat hing in die tijd in de homogemeenschap als een soort van grijze deken over iedereen heen. Hè. Er werd gefeest en er werd enorme uitspatting. Ik denk dat de hoeveelheid paradijsvogels nog nooit zo groot is geweest in de stad als in die periode. En toch was er altijd dat gevaar van als je ziek wordt, dan heb je meer dan een serieus probleem. dit nummer is een beetje het strijdlied van de gay community uit die tijd. En ik vind het eigenlijk ook een beetje bij deze tijd passen, waarin mensen, weliswaar oud, of dan veel mensen die nu sterven zijn oud met onderliggende problemen, maar ze sterven wel alleen, zonder dat er mensen bij mogen zijn. En dat is heel verdrietig. En dat is pijnlijk dat dat zo is. En dat nummer, ja, dat vind ik passen bij dat gevoel. Bij die een soort van wanhoopskreet was het. Nou, dat vind ik nu ook wel een beetje passen bij wat er nu gebeurt. En dat je hoort aan verhalen, leest in kranten. En nou ja, dat alles wat we aan nieuws over ons uitgestort krijgen tegenwoordig. Dus vandaar dat in mijn hoofd zit. Ik vind het een nummer dat aan de ene kant wanhoop uitstraalt en aan de andere kant verbinding zoekt met de mensen, ja, op de manier waarop het gezongen wordt. En ik denk dat dat eigenlijk is wat we nu met z'n allen een beetje zoeken. Hoe doen we dat? Hoe verhouden we ons tot elkaar? En hoe gaan we daar misschien wel opnieuw invulling aan geven?
Dankjewel, Joost.
Ja, graag gedaan.
Leuk dat je luisterde naar deze podcast met als gast Joost Veldman, textielimporteur hier in Amsterdam. Als je het leuk vindt om jouw verhaal en jouw kijk op de wereld te delen in een podcast, neem dan vooral contact met me op. Jan@domineebjerkfans.nl